van de Heere lezen. En dat doen we uit de Thessalonicenzenbrief, de eerste Thessalonicenzenbrief. Ik zag dat ik een half uur mocht spreken, maar dat wordt misschien iets langer, als het niet erg is.
Ja.
Zo is het. Dan slaan we de pauze over. 1 Thessalonicenzen 4. En we lezen daar de versen vanaf vers 13 tot hoofdstuk 5 vers 11. 1 Thessalonicenzen 4 vers 13 tot 5 vers 11. Ik zie gelukkig veel mensen met een Bijbel. Oh, het wordt daar ook gelezen. Oh, oké, heel goed. Ik kom wel eens in gemeenten waar bijna niemand meer een Bijbel bij zich heeft. En dan is het ook nog niet zichtbaar. We lezen vanaf vers 13. Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn. Opdat u niet bedroefd bent, zoals ook de anderen die geen hoop hebben. Want als we geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met hem. Maar dit zeggen wij u met een woord van de Heere, wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen zullen er beslist niet voorgaan. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heer in de lucht. En zo zullen we altijd bij de Heer zijn. Zo dan, vertroost elkaar met deze woorden. Maar wat de tijden en gelegenheden betreft, broeders, is het voor u niet nodig dat men u schrijft. Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heer komt als een dief in de nacht. Want wanneer ze zullen zeggen, er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en ze zullen het beslist niet ontvluchten. Maar u, broeders, bent niet in duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen. U bent alle kinderen van het licht en kinderen van de dag. We zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis. Laten wij dan niet, evenals de anderen, slapen, maar laten we waakzaam zijn en nuchter. Want zij die slapen, slapen 's nachts. En zij die dronken zijn, zijn 's nachts dronken. Maar laten wij die van de dag zijn, nuchter zijn. Bekleed met een borstharnas van geloof en liefde en met de hoop op de zaligheid als helm. Want God heeft ons niet bestemd tot toren, maar tot het verkrijgen van de zaligheid door onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, samen met hem zouden leven. Bemoedig elkaar daarom en bouw de een de ander op, zoals u trouwens al doet. Tot zover de lezing van het woord van de Heere. Broeders en zusters, jongens en meisjes, gemeente van, want jullie zijn nog niet helemaal gemeente. Dan zeg ik gemeente van de Heer Jezus Christus, maar ik denk dat ik dat wel mag zeggen. Even vooraf, als mijn stem soms of te hard of te zacht is, mijn oor is opeens dicht gegaan, helemaal dicht. Gisteren of eergisteren, dus morgen denk ik even uit tot de spuiten. Ik hoor niet goed wat het volume, dus mijn excuses als het niet helemaal klopt. We hebben dit gelezen en ik dacht, dit is misschien wel een mooi gedeelte om in vakantietijd te lezen. Want als we op vakantie gaan, dan, en sommigen gaan misschien nog of zijn al geweest. Als je op vakantie gaat, dan ga je kijken welke route moet ik nemen. Waar ga ik heen? Hoe is het te horen? Gaat hard genoeg? Zegt u niet, ja, ik hoor het niet helemaal goed. Dan ga je kijken, welke route moet ik? En soms moet je met vliegtuig, soms met de auto, met openbaar vervoer, hoe dan ook. Maar in dit gedeelte gaat het ook over een reis die we gaan maken. Een reis die alle gelovigen gaan maken. En niet ergens op deze aarde, nee, omhoog de lucht in. Dat hebben we gelezen, hè? Vers 17. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken. De Heere tegemoet. Dat is de reis die ons wacht. Op reis zou je kunnen zeggen als thema, de Heer Jezus tegemoet. De Thessalonicenzenbrief, deze eerste, is geschreven ongeveer in het jaar 50 na Christus door Paulus. Aan het begin van zijn verblijf in Korinthe tijdens zijn tweede zendingsreis. Dat kun je lezen in Handelingen 18. En in elk hoofdstuk gaat het over de wederkomst van de Heer Jezus. Plus, elke keer komt ook aan de orde de oproep om heilig en volmaakt te leven. En Thessalonica was de hoofdstad van de Romeinse provincie Macedonië. Er woonde daar een behoorlijk aantal Joden. En Paulus ging daarheen en bracht daar het evangelie 3 sabbaten lang. En hij was er samen met Timotheus en Silas. En er kwamen heidenen tot geloof in de Heer Jezus. Er kwamen ook Joden tot geloof. Maar al heel snel ontstond er vijandschap. En moesten ze als het ware vluchten, zijn ze weggegaan. Terwijl, ja, 3 sabbaten lang, wat kun je vertellen, nog lang niet alles had Paulus verteld wat hij had willen vertellen. En Paulus was benieuwd, hoe gaat het nou met die kleine gemeente die is ontstaan? En dan stuurt hij Timotheus er naartoe om navraag te doen. En Timotheus die komt daar en die hoort dat er vragen leven in die gemeente. Er zijn enkele mensen die tot geloof gekomen zijn, zijn overleden, ontslapen staat hier in deze brief. En ze vragen zich af, hoe zal het gaan met die mensen bij de wederkomst van de Heer Jezus? Want daar had Paulus kennelijk wel over verteld, over de wederkomst. Maar hoe zal het gaan? Zullen zij de wederkomst missen? Zullen ze, als het ware, misschien op de tweede plaats komen, achterop komen? Hoe zal het met hen gaan? Dat willen ze graag weten. En ze willen ook weten, wanneer zal de wederkomst van de Heer Jezus plaatsvinden? Als een geliefde van ons overlijdt, en misschien dat hier wel mensen zijn die dat nog niet zo lang geleden hebben meegemaakt. Het is een groot verdriet als je vader, je moeder, je man, je vrouw, kind misschien of een kleinkind overlijdt. Zoveel pijn en zoveel verdriet geven. Dat een aantal mensen waren daarmee geconfronteerd. Ik kwam tegen de opwekkingsprediker Robert McChane, misschien dat sommigen daar al van gehoord hebben. Hij leefde in Schotland, alweer een paar eeuwen geleden. Hij is maar 30 jaar geworden en toen hij stierf, was er een groot verdriet bij zijn familie, maar ook een heel groot verdriet bij zijn gemeente. En op zijn graf, en die kun je vinden in de St. Peter's Church in Dundee, daar op zijn graf staan de indrukwekkende woorden: alzo zal God ook hen die ontslapen zijn in Jezus terugbrengen met hem. We hoorden hier uit 1 Thessalonicenzen 4 vers 14 en dat was de troost voor de gemeente. En dat wisten ze, daar waren ze van overtuigd, dat wisten ze zeker. Eenmaal zal ook hij opstaan. De opstanding van de Heer Jezus Christus is de garantie, de absolute garantie, ook voor de opstanding van allen die in hem geloofden. En dat mag ook ons troosten, dat mag ook ons bemoedigen. Als geliefde overlijden, als geliefde sterven, die in de Heer Jezus geloofden, dan komt er het moment van de opstanding. En we lezen die versen, we volgen de tekst gewoon. 1 Thessalonicenzen 4 vers 13. Ik wil niet, broeders, zegt Paulus, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn. Ontslapen, daar zit ook de gedachte in. Het lichaam is wel gestorven, maar de ziel is al in de hemel bij de Heer Jezus. Ten aanzien van hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent, zoals ook de anderen die geen hoop hebben. Hij zegt, jullie hoeven niet bedroefd te zijn, zoals de nabestaanden van ongelovigen. Die hebben geen hoop. Maar jullie, die mensen die gestorven zijn, die in de Heer Jezus geloofden, je mag hoop hebben, want er komt een moment van de opstanding. En dan in vers 14, als wij, want, en dan geeft hij de reden aan, waarom mogen we dan hoop hebben? En als in de Bijbel het woord hoop aan de orde komt, dan is dat zekerheid. Wij zeggen, morgen hopen we dat het mooi, we hopen dat het morgen mooi weer is, misschien wordt het mooi weer. Maar de Bijbelse hoop is een zekerheid. Absoluut gegarandeerd zeker. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met hem. Dat is wel belangrijk. Want als wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan. Dat gelooft, mag geloven. Hij is gestorven. Hij is opgestaan. Dan zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met hem. En daarom is het zo belangrijk dat we de Heer Jezus kennen. Dat we mogen weten dat we bij hem horen. Dat hij ook zijn leven voor ons gegeven heeft. Mag je dat weten? Mag je dat weten? Zeker weten. En dat kan hoor. Dat kan als we ons vertrouwen op de Heer Jezus stellen. Mogen geloven door genade. Dat hij ook voor ons zijn leven gegeven heeft aan het kruis van Golgotha. Dan mag je het weten door genade. Bij hem te horen. Dan mag je het weten. Ook mijn zonden zijn vergeven. Dan mag je het weten. Eenmaal zal ook mijn lichaam opstaan. Op de grote dag van de opstanding. Van de wederkomst van de Heer Jezus. Weet je welke mensen geen hoop hebben? Dat zijn de ongelovigen. De ongelovigen, de mensen die gezegd hebben, dood is dood, er is niks na de dood. Ook voor hen zal het een geweldige schok zijn als ze sterven, om te ontdekken dat het niet afgelopen is met de dood. En daarom, iedereen die de Heer Jezus niet kent, dat is een heftige boodschap, die bungelt als het ware aan een zijden draadje boven de hel. De Bijbel zegt, er is maar één naam onder de hemel gegeven waardoor we behouden moeten worden. De naam van de Heer Jezus. Daarom misschien wel mensen die heel dicht bij je staan. Geliefden, vrienden, kennissen, vrienden die de Heer Jezus niet kennen. O, bid voor ze en spreek met hen over het evangelie van de Heer Jezus. Dat ze nog tot geloof zullen komen in hem. In vers 15 gaat het verder, want dit zeggen wij u met een woord en weer elke keer want, hè, dan wordt verder uitgelegd. Vers 14 begon met want, vers 15 met want. Dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen volgen. We zeggen u dit, zegt Paulus, met een woord van de Heere, dat zou een woord kunnen zijn wat hij gehoord heeft toen de Heer Jezus nog op aarde was. Maar het is waarschijnlijker om eraan te denken dat het een nieuw woord is, een nieuwe openbaring die de Heer aan hem gegeven heeft. En wat is dan dat woord van de Heer, dat wij die levend zullen overblijven? In de eerste tijd, de eerste christenen dachten heel sterk, wij gaan dat nog meemaken, het moment van de wederkomst. Misschien dat Paulus dat zelf ook nog wel geloofde. Wij die levend zullen overblijven, en dat houdt ook in, op het moment dat de Heer Jezus terugkomt, zullen er nog gelovigen zijn op deze aarde. Wij die levend overblijven tot de komst van de Heere. Komst van de Heere, de dag dat de hemel zal opengaan en hij zal komen. We zullen de ontslapenen beslist niet volgen. Dat was de vraag die ze daar hadden bij de Thessalonicenzen. Wat gebeurt er met de ontslapenen, de mensen die al gestorven zijn? De gelovigen die gestorven zijn. Wij, de levende gelovigen, hebben geen streep voor op de al gestorven gelovigen. We zullen ze beslist niet voorgaan. Want, gaat hij nog uitleggen, de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Als het zover is dat de hemel open gaat, dan zijn er drie geluiden hoorbaar. En het eerste wat gehoord zal worden is de stem van de Heere zelf. De Heere zelf zal komen. Hij stuurt geen plaatsvervanger, geen vertegenwoordiger, geen ambassadeur of wat dan ook. Nee, hij komt zelf. De Heer Jezus. En zijn stem zal klinken. En als je dan kijkt in de grondtekst, wat ermee bedoeld wordt, zijn stem zoals het hier staat, dat is, hij zal een bevel geven. Zoals een officier een bevel geeft. Hij zal spreken, ook tot de gestorven gelovigen. Denk aan Lazarus. Lazarus, kom uit, sprak de Heer Jezus. En Lazarus kwam uit het graf, hij stond op. En zo zal hij spreken, zijn stem zal klinken. En de lichamen van de gestorven gelovigen zullen opstaan van tussen alle andere doden uit. Ze zullen opstaan. De stem van de Heer Jezus zal klinken en ook staat er in vers 16 de stem van een aartsengel zal klinken. En dat kan niet anders, dat moet de aartsengel Michael zijn, over wie onder andere gesproken wordt in hoofdstuk, in Judas. Judas hoofdstuk, of Judas heeft maar één hoofdstuk. Judas, ik had het hier opgeschreven, Judas vers 9, Michael. Zijn stem zal klinken en de bazuin van God zal klinken. En eigenlijk moet je lezen De shofar. De shofar, de ramshoorn, zal dan klinken. En die zullen de wederkomst van de Heer Jezus aankondigen. En dan zullen de doden die in Christus zijn eerst opstaan. Zij die in Christus zijn, ze zijn in Christus gestorven. Ze zijn nu bij hem in Christus, de gelovigen. Het gaat hier niet over de ongelovigen. Gestorven mensen, die zullen daar nog niet opstaan. Later pas, geloof ik, aan het eind van het vrederijk. Maar hier, aan het, dus de wederkomst, geloof ik, dat ook het begin van het vrederijk is. Dan zullen de gestorven gelovigen zullen opstaan. En dan maakt het niet uit of dat die 100 jaar geleden gestorven zijn. Of een week, of 1000 jaar, of 15 jaar. Hoe ze gestorven zijn, of ze begraven zijn. Of misschien op de brandstapel gezet zijn. Zoveel gelovigen zijn in de loop van de eeuwen vervolgd in de brandstapel gezet zijn. Of ze onthoofd zijn, wat nu IS doet. Gelovige christenen die onthoofd worden. Hoe niks meer is er misschien over van hun lichaam. Zijn misschien op zee vergaan. Maar dan, een wonder van God. Ik denk aan Genesis. God schiep alles. De hemel en de aarde in 6 dagen. En ik geloof inderdaad letterlijk 6 dagen. Voor hem is toch niets te wonderlijk. Hij hoeft maar te spreken en het is er. Wat iedereen ook zegt. En ook steeds meer christenen helaas zeggen dat ze geloven. Ja, die 6 dagen. Dat moet je niet altijd letterlijk nemen. De Bijbel zegt het, lieve mensen. Het was avond geweest. Het was ochtend geweest. Ga maar lezen in Genesis. En dan denk ik, de mensen die niet geloven dat God dat in 6 dagen gedaan heeft. Wat moeten die aan met zo'n tekst? In een ogenblik staat er, in een atoom, zullen ze worden opgewekt. Met een lichaam, dat komen we tegen in 1 Korinthe 15, vers 52. Het zal daar gebeuren, staat er, in een ondeelbaar ogenblik. In een atoom staat er eigenlijk. Van het ene moment op het andere moment, in een flits, in een ogenblik, bij de laatste bezuin. De bezuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden. En ook wij zullen veranderd worden. Mensen die gestorven zijn aan een ziekte, aan wat dan ook, waar niks meer van over is, zullen als onvergankelijke mensen worden opgewekt. Met een volmaakt lichaam. En hoeveel mensen zijn er niet gestorven aan een ziekte? Die heel erg ziek waren of helemaal verminkt waren misschien. Maar ze zullen opstaan met een onvergankelijk lichaam. Net zo'n lichaam als de Heer Jezus had na zijn opstanding. Een lichaam wat niet meer ziek wordt. Wat geen pijn meer doet. Wat volmaakt is. Een lichaam ook. Wat kan verschijnen en kan verdwijnen, net zoals de Heer Jezus. De apostelen, de discipelen waren bij elkaar en de Heer Jezus verscheen en hij verdween. En de Heer Jezus bij zijn hemelvaart. Hij ging omhoog. Ze keken hem na. Zo'n lichaam zullen de opgestane gelovigen ontvangen. En dan is het ook heel begrijpelijk. Kan dat ook gewoon, wat er in vers 17 staat. Dat ze hem tegemoet zullen gaan in de lucht. De Heer Jezus ging de lucht in. Zo kunnen ook dan de lichamen, de verheerlijkte, onvergankelijke lichamen, kunnen de lucht ingaan, de Heer Jezus tegemoet. Maar ook de gelovigen die dan nog leven, die zullen in een moment tegelijkertijd, maar net iets later dan de opgestane gelovigen, ook een onvergankelijk lichaam ontvangen. Dat staat hier in Korinthe. Ook wij zullen veranderd worden. Een wonder van genade, we kunnen dat niet begrijpen. En ik geloof, ik heb nu een bril nodig. Mijn oor zit dicht. Maar dan zal het volmaakt zijn. En wat we ook kunnen hebben. Een geweldige toekomst die ons wacht. Een wonder van God zelf waar hij ons hier in een ogenblik gereed voor maakt. Op het moment dat hij komt, dat de hemel open zal gaan. En als hij komt, staat er, dan gaan we even terug naar vers 14. Zal hij de ontslapenen wederbrengen, terugbrengen met hem. De zielen van de gestorven gelovigen zijn in de hemel en zullen als de Heer Jezus terugkomt naar aarde, zal hij die meebrengen. En die zullen weer verenigd worden met de opgestane lichamen. De volmaakte lichamen. En dan zullen ze, staat er in vers 17, Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen, dus samen met de doden die zijn opgestaan, opgenomen worden in de wolken naar een ontmoeting met de Here in de lucht. Dat zal wat zijn. We kunnen ons van alles daarbij proberen voor te stellen. Jongens en meisjes, dat zal wat zijn. Je wil misschien wel eens vliegen, de lucht in. En ik heb pas in een vliegtuig gezeten. Onze dochter, die woont in Brazilië, in Rio de Janeiro. Waar nu de Olympische Spelen zijn, daar doet ze vrijwilligerswerk voor jeugd met een opdracht in de sloppenwijken. Het is heftig om daar te zijn, maar ook geweldig mooi om te zien wat daar gebeurt. Dat daar ook mensen de Heer Jezus leren kennen. Maar dan ga je met het vliegtuig, dan kom je 10, 11 kilometer hoog, 12 kilometer. En ik begrijp dat nooit, dat zo'n vliegtuig zo, er zaten bijna 500 mensen in, dat zomaar in de lucht, dat het allemaal goed gaat meestal. Maar dan, nou heb je een vliegtuig nodig om in de lucht te komen, of wat dan ook. Het gaat niet vanzelf, als je heel, als je springt, trampoline, dan kom je misschien een meter of 4, 5, weet ik wat, omhoog. Maar dan, als de Heer Jezus terugkomt, want die is nu in de hemel en die komt terug naar deze aarde, dan zullen alle mensen die in hem geloven, die hem kennen, de mensen die nu nog leven en de mensen ook je opa misschien of je oma die al gestorven is, die gaan dan ook zo de lucht in de Heer Jezus tegemoet. En wat is er nou heerlijker dan dat, om de Heer Jezus tegemoet te gaan? Hem die we zo lief hebben. Houden jullie van de Heer Jezus? Ja? Goed hoor. Fijn. Maar als je, wat hier ook staat, de Heer Jezus tegemoet. Iemand van wie je ontzettend veel houdt. Die wil je eigenlijk niet graag zien. Maar dan mogen we hem tegemoet gaan en dan zullen we hem zien. Hem die we zo lief hebben. Niet omdat we zelf zo goed zijn, maar de Bijbel zegt, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En als hier staat in vers 17, we zullen hem tegemoet gaan of opgenomen worden in de wolken, dan heeft dat de betekenis met een enorme kracht zal dat gebeuren. Kracht die God zelf geeft, trekt die ons in feite naar zich toe om hem tegemoet te gaan in de lucht. En wat een dag zal dat zijn. Mag je daar wel eens naar uitzien? Mag je daar wel eens naar verlangen? Dat probeert Paulus hier een beetje op te wekken. Dat is ons uitzicht. Dat is onze toekomst. Dat staat ons te wachten. Een geweldige heerlijkheid. En dan staat er ook nog bij. We zullen hem opgenomen worden in de wolken. Naar een ontmoeting met de Heer in de lucht. En dan zullen we hem zien. Hem die zijn leven voor ons gegeven heeft. Ik geloof, dan zullen we de wonden zien, de littekens in zijn handen, in zijn zij, om ons te tot in alle eeuwigheid geopenbaring te lezen, kom je het elke keer tegen, het lam staande als geslacht, om in alle eeuwigheid ons eraan te herinneren dat het dankzij hem is, dat hij zijn leven gegeven heeft om ons te redden. En zo zullen wij voor altijd bij de Heer zijn. Daar gaat het om, daar ligt alle nadruk op. We gaan hem tegemoet om voor altijd bij hem te zijn. Nu zien we hem nog niet met onze natuurlijke ogen. Wel met onze geloofsogen. Hebreeën zegt, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Maar dan zullen we hem zien met onze ogen. We zullen hem zien zoals hij is. Hij, de Heer Jezus, om voor altijd bij hem te zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden. En dat is ook weer gezegd in die situatie van de Thessalonicenzen. Ze hadden verdriet over de mensen die al gestorven zijn, waren de gelovigen. En ze wisten niet of ze wel hoop kunnen hebben. Hoe zal het met hen gaan? Maar troost elkaar. En dat is ook goed, dat mogen wij ook tegen elkaar zeggen. Troost elkaar met deze woorden. Als we verdriet hebben, en zeker, daar zijn we mens voor. Mijn vader is al 35 jaar geleden overleden, omgekomen bij een verkeersongeluk. Maar God zij dank mocht hij de Heer Jezus lief hebben mogen weten. Hij is bij hem. Maar dan kun je zo verdriet hebben en er is een lege plaats. En soms lijkt het alsof het gisteren gebeurd is. Maar we mogen tegen elkaar zeggen, hij is bij hem. En de dag gaat komen dat ook zijn lichaam op zal staan. Troost elkaar met deze woorden. Bemoedig elkaar. En dan mag er een hemelse glans als het ware over ons verdriet en over ons gemis liggen. Troost elkaar met deze woorden. En dan, ik probeer me toch aan het half uur te houden. Misschien iets uitloop, nog een paar opmerkingen over hoofdstuk 5. Paulus zegt, wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders, is het voor u niet nodig dat men hierover schrijft. Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht. En als hier staat als een dief in de nacht, dan bedoelt hij, dat is eigenlijk voor de ongelovigen. Want dat gaat het in vers 3 over. Wanneer zij zullen zeggen, er is vrede en veiligheid, zal een onverwacht verderf hen overkomen, zoals de barenswee een zwangere vrouw. En ze zullen het beslist niet ontvluchten. Voor de ongelovigen zal de dag van de wederkomst van de Heer Jezus komen als een dief in de nacht. Ze houden er totaal geen rekening mee. En dat heeft geweldige consequenties. Een onverwacht verderf betekent het voor hen. Ze zullen het beslist niet kunnen ontvluchten. Dus daarom opnieuw een aansporing. Breng het evangelie ook aan mensen die hem nog niet kennen. Dat ze hem zullen leren kennen. En voor u is het eigenlijk niet nodig dat ik u erover vertel. Want jullie weten het. Jullie weten het. De dag van de Heere komt. Leef in die verwachting. Want in vers 4 gaat het dan verder. Broeders, u bent niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen. U bent niet in de duisternis. Een duisternis is een beeld voor hoe de ongelovigen leven. Maar u bent kinderen van het licht. In vers 5. En kinderen van de dag. Jullie leven met hem, met de Heer Jezus. Hij die gezegd heeft toen hij op aarde was, ik ben het licht van de wereld. En o wij, gij zijt het licht van de wereld. Zijn we lichtdragers? Verspreiden we licht om ons heen, de omgeving waar we wonen, de familie, het gezin? Worden we, dat is een appel in feite ook aan ons. We zijn niet van de nacht en niet van de duisternis. Laten wij dan niet evenals de anderen slapen, maar laten we waakzaam en nuchter zijn. Bent u wakker? En dat bedoel ik niet zozeer van zit u nu te knikkenbollen. Maar laten we waakzaam en nuchter zijn en niet slapen. En waakzaam, dat betekent dat je beseft en dat je weet dat de Heer Jezus komt. Zie, ik kom spoedig. En zoveel mensen om ons heen, misschien ook wel gelovigen, broeders en zusters, slapen. Beseffen niet in wat voor tijd we leven en houden er geen rekening mee dat het wel eens spoedig zou kunnen gebeuren. Want als ik kijk naar alle ontwikkelingen in deze wereld, ook rondom Israël, dan ben ik ervan overtuigd dat het niet zo heel lang meer duurt voordat deze dag aanbreekt. Dat hier Jezus komt. Het zou wel eens heel spoedig kunnen zijn. Als broeders en zusters, anderen slapen, ook pak ze als het ware bij de schouder en schud ze wakker. Wees nuchter en waakzaam. Want zij die slapen, slapen 's nachts. En zij die dronken zijn, zijn 's nachts dronken. Gaan weer over de ongelovigen. Maar laten wij die van de dag zijn, nuchter zijn. Opnieuw. Hetzelfde in feite. Nuchter. Bekleed met het borstharnas van geloof en liefde. En met de hoop op de zaligheid als helm. En wat hier staat in vers 8, dat is een verwijzing naar Jesaja 59, vers 17. Er wordt over de Heer Jezus gezegd, hij trok gerechtigheid aan als een harnas en zette de helm van het heil op zijn hoofd. En hier wordt het tegen gelovigen gezegd. Leef zo, wees christen in deze tijd, in deze eindtijd. Bekleed je met het borstharnas van geloof en liefde en met de hoop op de zaligheid als helm. En je ziet hier die drie woorden, hè? Geloof, hoop en liefde. Die hier alle drie genoemd worden. En als hier gesproken wordt over het borstwapen en de helm, dan denk ik ook, de borstharnas, dan denk ik onwillekeurig ook aan Efeze 6. De geestelijke wapenrusting. We worden opgeroepen de geestelijke wapenrusting aan te doen. Want alleen dan kun je staande blijven. We houden het niet vol in eigen kracht. Hoe we ook ons best doen, dan gaan we ten onder. Dan gaat het niet goed. Maar alleen in zijn kracht. Met de wapenrusting aan, staat er in Efeze 6, zult gij staande blijven. Kun je het volhouden? En kun je wakker blijven? En kun je waakzaam blijven? Want de Satan gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Staat in 1 Petrus. 1 Petrus hoofdstuk 5. Want verlaten wij die van de dag zijn, nuchter zijn, bekleed met het borstharnas van geloof en liefde en met de hoop op de zaligheid als helm. En de hoop op de zaligheid, daar wordt mee bedoeld met de zaligheid. Zeker als we tot geloof komen, dan mogen we wel delen in de zaligheid. Als gelovigen sterven, dan mogen we naar de Heer Jezus toe gaan. Maar de volkomen zaligheid begint op het moment dat de Heer Jezus terugkomt. Dat we een verheerlijk opstandingslichaam zullen krijgen en ten volle zullen mogen delen in zijn heerlijkheid. In zijn grootheid. Want God heeft ons niet bestemd tot toren, maar tot het verkrijgen van de zaligheid door onze Heer Jezus Christus. Niet bestemd tot toren, daar wordt mee bedoeld, de toren. Gods oordeel wat over de ongelovigen zal gaan, daar heeft hij ons niet toe bestemd. Maar hij heeft ons bestemd tot het verkrijgen van de zaligheid. Wat ook in het vorige vers genoemd werd, de hoop op de zaligheid, het verkrijgen van de zaligheid. Door onze Heer Jezus Christus. Laten we dat nooit vergeten. Het is dankzij hem zijn genade. Al zouden wij op onze knieën naar Jeruzalem kruipen, het haalt helemaal niks uit. Maar alleen dankzij hem, die voor ons gestorven is, zegt vers 10 nog. Opdat wij, het zij wij waken, het zij wij slapen, samen met hem zouden leven. Die voor ons gestorven is, die zijn leven gegeven heeft, om ons, om jou, om u te redden. Het is duur betaalde genade, het heeft de Heer Jezus alles gekost, zijn leven. En niet alleen het lijden voor hem was niet alleen het lijden vanwege de kruisiging. Nee, het lijden van hem was het oordeel, de straf van God over onze zonde. De straf, de vloek die wij verdiend hadden, kwam neer op hem. Er staat zelfs in Jesaja 53, het behaagde de Heere om hem te verbrijzelen. We kunnen ons er geen voorstelling van maken. Maar wat een liefde van de Heer Jezus, dat hij zijn leven gaf om jou te redden. Mag je dat weten? Hij heeft het ook voor jou gedaan. Ik vraag dat nogmaals. Daar komt het op aan, dat is het allerbelangrijkste. Door die voor ons gestorven is. Opdat wij, het zij wij nog hier op aarde zijn, zolang we leven. Het zij we slapen, als we al gestorven zijn, de gelovigen die al gestorven zijn. Opdat we samen met hem zouden leven. Dat is eigenlijk een soort gelijke bewoordingen als we tegenkwamen in vers 17 van hoofdstuk 4. Opdat we voor altijd bij de Heer zouden zijn. Opdat we samen met hem zouden leven. Daar gaat het heen. Dat is Gods plan. Dat we eenmaal, voor altijd, volmaakt, met een onvergankelijk opstandingslichaam bij hem zouden zijn. Om hem te loven, hem te prijzen en voor hem te zijn. En dan vers 11 is ook weer vergelijkbaar met vers 18 van het vorige hoofdstuk. Bemoedig elkaar daarom. En vers 18 was troost elkaar. Bemoedig elkaar daarom. En bouw de een de ander op zoals u trouwens ook doet. Wijs elkaar hierop. Troost elkaar als je in verdriet zit, als je verdrietig bent, als je rouw hebt, als geliefden zijn heen gegaan. Oh, dan mogen we elkaar ook hierop wijzen. De dood is niet het laatste woord. Heeft niet het laatste woord. Nee, omdat Christus is opgestaan, is het gegarandeerd zeker dat ook wij, als we de Heer Jezus lief hebben, na onze dood zullen opstaan. Of als we nog leven, als de Heer Jezus terugkomt. Dat kan hoor, dat hier mensen zitten nu die de wederkomst van de Heer Jezus meemaken. Laten we er maar rekening mee houden. Die dan dat meemaken, die veranderd worden en hem tegemoet zullen gaan. Om voor altijd bij hem te zijn. Wat een uitzicht. Wat een verwachting. Tot troost. Tot bemoediging. De Heere zegenen jullie allen. Amen.